Dit is de Koffiekorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Ja, daar zijn we met een flinke nieuwe Koffiekorner met Roy Beukenkamp als gast dit keer en uiteraard Stefan Bleker. Ja, om de zoveel tijd popt het filmpje weer op sociale media. Supporters van FC Magdeburg die met grote kartonnen pijlen wijzen waar het doel van de tegenstander staat. Een dergelijke actie zou zaterdag tegen Ajax niet meer staan op de Noordtribune. Ook al werd er 2 keer gescoord tegen FC Volendam, het blijft ongekend hoeveel kansen FC Groningen na de winterstop om zeep helpt. Dieptepunt was de misser van heel dichtbij door Tom van Bergen in de tweede helft tegen Volendam. Groningen kwam gisteren tot 28 doelpogingen, waarvan 9 op doel en 2 in het doel. Ik ben benieuwd of het afwerken deze week wat extra aandacht krijgt tijdens de trainingen. Mannen, welkom.
Hoi.
Hoi.
Ja, de stellingen die erbij horen in deze aflevering. Het afrondprobleem van FC Groningen komt door gebrek aan kwaliteit, Roy.
Uiteindelijk wel, ja.
Eens. Denk
wel.
Eens. FC Groningen had de 2-2 moeten verdedigen in plaats van op zoek te gaan naar de 2-3.
Eens.
Eens.
Helder, het medicijn voor FC Groningen heet Roy Ajax.
Eens.
Oneens.
Zeggen jullie toch nog ergens met elkaar oneens? Ja. Mooi dat je er bent, Roy.
Ja.
Je bent hier niet zomaar, omdat Martin is de grote afwezige.
Nou ja, en we zijn een beetje aan het kijken ook naar vervanging natuurlijk.
Precies.
Voor Martin, want het is een beetje uitgewerkt.
Ja. Ja. Ga je dat hem ook vertellen, zou direct?
Ja, okay, zeker. Nee.
Ja, hoe is het om hier te zijn?
Ja, leuk. Leuk. Ik ben nieuwsgierig. Ik luister vaak naar de podcast natuurlijk. En ik vind dat Martin het geweldig doet. En ik ben benieuwd hoe ik het er vanaf ga brengen. Dus super.
Gaan we allemaal meemaken. Ja. Ik probeer nu even contact te zoeken met Martin.
Zal hij nuchter zijn?
Is hij al wakker?
Is dat nou gelijk de eerste opmerking, Stefan?
Oh shit, ik wist niet dat je meeluisterde. Maar?
Ja, nuchter. Oh. Ja.
Waar ben je?
Nee, we hadden wel zware dagen natuurlijk. En gisteren lag ik om 6 uur 's avonds op bed. En de bedoeling was dat ik er om 8 uur weer afging.
Ja.
En dat lukte alleen 's morgens pas.
Dus je bent er wat dat betreft, Martin, op achteruit gegaan, hè? Als je het vergelijkt met vorig jaar. Want toen kwam je bed wel uit voor die band.
Nou, ik moet je heel eerlijk vertellen. Je merkt wel dat je wat ouder wordt. ik wil niet zeggen dat ik niks gedronken heb, hoor. Maar ik kan niet meer mee. Ik kan niet meer mee.
Hoe was het?
Nou, goed. Ja, het was superleuk. Weer bijna een voetbalclub gekocht.
Ja, we zagen de foto's op jouw Facebook.
Ja, echt zo...
Want vertel eens, Martin. Je ging naar Newcastle. Wat heb je gedaan?
Wat hebben we gedaan? Nou, in ieder geval best wel veel gedronken nog. veel aan het dobbelen geweest. En ja, hoogtepunt was natuurlijk wel naar die amateurclub. Hè. Daar proberen we dan ieder jaar naartoe te gaan. De komende jaren wordt het waarschijnlijk wat lastiger. Yeah. Maar goed, ik had nu alle tijd ook om mee te gaan. En ja, dat is zo leuk. Die mensen herkennen je ook. En het is gewoon een leuk clubje, leuke mensen. En ze zijn heel enthousiast. En sowieso de Engelsen, hè, zijn heel... heel enthousiast, dus ja, we hebben ons gewoon prima vermaakt en kameraden van mij mee, Ivar mee, dus superleuk. Alleen, ja, Ivar die gaat kijken of hij die wedstrijd van Noordshoot en dan gaat hij een podium opklimmen, doet hij zijn shirt uit en dan gaat hij Noordshoot. Ik denk, nou Yves, dat hoeft dan ook weer niet. Maar goed, het was wel, we was gewoon weer, ja, super dagen zijn het gewoon.
Heb je nog musea bezocht?
Nou ja, weet je, voor mij kan je in Engeland gewoon gratis daar naartoe.
Maar dat weet je niet.
Maar daar zijn we niet aan toe gekomen. Het stond, wel op het programma, maar wel heel laat op het programma.
Ja, heb je Groningen nog gezien, Martin?
Nou, op de boot heb ik dan de wedstrijd een beetje in Vlaarderen gezien. En ik heb een hele grote kans gezien van Van Bergen. Ja. Die geweldig met links naschoot. Ik zou dat we een panel tegengekregen hebben, maar... ik weet niet hoe die veroorzaakt is. Ik zag er wel een fantastische goal van Volendam. Hè? Dat was die 2-1. Mm-hmm. Op de linkerkant dat hij zo inschiet. Ik ben wel benieuwd wat Roy daarover zegt. Of dat houdbaar is of niet.
Wil je het gelijk weten? Nou, ja. ik moet eerlijk zeggen dat het in eerste instantie ook niet echt best verdedigd was op Oeles.
Klopt.
Hij schiet hem vrij aardig in, moet ik zeggen. Dus ja. Ik vond een goede goal. Ik denk dat het eerder bij de verdedigers lag. Die iets te veel ruimte gaven en achteruit liepen. En je zag al dat hij naar de binnenkant ging en ging schieten. Dus maar hij schoot hem aardig in, moet ik zeggen. Dus geen verwijt voor de keeper, wat mij betreft.
Nee, klopt. Ik vond ook dat die verdedigers, die liepen ook alleen maar achteruit. Ja. Dat was wel heel makkelijk gemaakt. Nou goed, dan maak je de 2-2. En dan denk je van, nou ja, in ieder geval een punt. Ja, dan komt die 3-2 ook nog. Maar een gelukkig doelpunt, zoals ik het zag, hè? Van Muren.
Ja, maar ze geven ervoor ook nog een kans weg, hè? Ze hebben twee grote kansen weggegeven in die blessuretijd.
Dat had eigenlijk een wake-up call kunnen zijn, denk ik.
Ja, nou, ik heb dus niet alles gezien. Ik heb fouten gezien. En, ja, hier bal, dat is een slekker. Want dit is volgens mij de 6e nederlaag op rij.
Ja.
Ja, dat begint nu wel ernstige vorm aan te nemen. In plaats 5 zag ik, daar is 10 punten weg.
Dan wordt het niet meer, hè, Martin?
Kom je daarop terug?
Nee, want als ik op mijn bek ga, ga ik volledig op mijn bek. Dus
weet ik alles van, hoor.
Ik blijf volhouden, zeg maar.
Misschien, Martin, tot volgende week. Maar dat ligt er wel even aan hoe Roy bevalt. Kan zijn dat we ermee doorgaan.
Tot nu toe foutloos.
Ja.
Nee, oké. Ja, ik wacht maar af. Maar mijn lot ligt in jullie handen, jongens.
Ja, beter dan andersom.
Samen zijn goed om, Martin.
Ik weet zeker dat Roy het ook goed kan. Dus dan heb ik wel een waardige vervanger.
Ja, nou, dankjewel, mooi. Vriend.
Hey, je mag de hele uitzending meeluisteren, maar we kunnen ook gewoon ophangen.
Nee, goed, dan gezurven jullie niet aan te
horen. Nou, mooi, hè, Martin.
Oké, misschien tot volgende week.
Ja, misschien. Doe.
Geweldig.
Ja, mooi.
Ja, hoe is jouw band met hem, Roy?
Ja.
Jullie gaan long way back, zeggen ze dan.
Ja, nee, zeker. Kijk, Martin is Martin. Martin is authentiek. En zo was hij al als voetballer. En we hebben natuurlijk het nodige meegemaakt. Je zou er boeken over kunnen schrijven. Dat doe ik maar beter niet. Is voor niemand goed. Maar een geweldige tijd meegemaakt met hem. En ontzettend gelachen in de kleedkamer, daarbuiten. Maar we moeten niet vergeten dat het ook gewoon een geweldige spits was. En zoals hij kon koppen, dat was uniek. En dat was voor mij ook natuurlijk wel belangrijk. Zeker in die tijd dat ik veel van achteruit, lange ballen. Hij won veel, scoorde veel. En op de training ook, als je dat ziet hoe hij afwerkte. En kop en de volleys, geweldig. Dus het was ook gewoon een geweldige spits. Maar ja, het was ook iemand die veel reuring voor reuring zorgde. En dat is ook niet verkeerd in een team, hoor. Als je 6-7 dagen per week met elkaar optrekt, een jaar lang, dan is het ook wel fijn als het af en toe eens even losgaat.
Ging je er buiten veel met hem om?
Nou, veel. Kijk, ik was ook wel iemand die graag de spanning van de wedstrijden, na de wedstrijden, toch ook wel graag even de kroeg inging. Dus ik was er meestal wel bij, zal ik eerlijk zeggen. Dus dat ga ik niet ontkennen.
Nee, hoeft het niet.
Dat was natuurlijk, als het kon, was het geweldig. Het was een andere tijd, dus ook na de wedstrijden, het spelers home, de supporters home. Daar gingen we altijd wel even heen en daar was ik altijd wel bij. En Martin was er altijd bij. En dat is ook een soort ontlading na spanning van een wedstrijd. Dat hoorde er toen best wel bij. En toen kon het ook. En dat is nu allemaal wat anders.
Ja. Hoe ben jij eigenlijk zo bij Groningen gekomen? Want toevallig was Hans Nijland hier vanochtend. En die vertelde dat hij op de duur dacht van, nou, die Beukenkamp, dat is wel iets voor Groningen. En ik denk dat Groningen toen net gedegradeerd was.
Uiteindelijk degradeerden ze, maar dat was toen nog niet echt.
Oké. Maar toen zou jij bij Feyenoord tekenen, zei Hans, en dan verhuurd worden aan Excelsior.
Ja.
En toen belde hij jou op. En waar wilde die toen afspreken? Want hij had een punt bedacht. Jij woont in Amsterdam, tussen halverwege tussen Groningen en Amsterdam, hè?
Ja, dat werd Drachten. Maar ja, dat wist ik op dat moment niet. Ik denk, dat klinkt Fries, dat zal best ergens halverwege zijn. En ik zat in de auto, ik weet nog, met mijn zaakbenemer Adibe van VFCS. En we zaten in die auto en we kwamen steeds dichter bij Groningen. En op een gegeven moment dacht ik, en ik zie die kilometer. Ik zeg, wat verdorie, wat is dit al, joh? Dus, nou, Hans moest natuurlijk vreselijk lachen. Ik zei, ja, ik dacht, Maar ja, het ijs was al gebroken. En we hebben het volgens mij ook gelijk toen in die bespreking van de Valkendracht hebben we dat gelijk rondgemaakt. En het was eigenlijk, ik denk in 10 minuten gebeurd toen. En toen hebben we ook een biertje gedronken daarna. Dus dat was wel gelijk een leuke kennismaking. Maar het klopt, ik zat eerst die week daarvoor zat ik bij Rob Baan in de Kuip. En die wilde mij heel graag bij Feyenoord hebben. Maar mijn wedstrijden laten spelen in Excelsior. Dat was toen nog...
Satellietclub?
Ja, maar dat was toen... Ik zou wel trainen bij Feyenoord. En ik zou bij de eerste selectie. En, okay. Maar ja... Dat was zeg maar een constructie die ze zo wilden hebben. Dat ze mij...
Maar had je Dudek toen nog?
Ja. Ze wilden mij eigenlijk een beetje achter de hand hebben als er wat gebeurde. En mijn wedstrijden moest ik dan in Excelsior spelen. Nou, ik heb gewoon het gesprek aangehoord. En eigenlijk tijdens dat gesprek met Rob Baan kwam Hans Nijland op de lijn.
Ja, kan toch gek lopen, hè?
En die gaf aan van niks beslissen, niks. Je moet eerst met ons praten. En ik was toch niet van plan om wat te beslissen, maar dat heb ik toen niet gedaan. En uiteindelijk hebben we die afspraak gemaakt in Groningen. En dat kwam eigenlijk gelijk rond. En het was natuurlijk voor mij ook, omdat ik in Groningen... in principe, als ik het goed zou doen, gelijk zou spelen... En Groningen stond toen nog niet zo slecht. Dus voor mij was de keuze vrij makkelijk. Omdat ik gewoon wel wilde spelen. Oh. En graag in de Eredivisie. Alleen dat ging even mis.
Nou, dat duurde 2 jaar langer.
Ja, eigenlijk toen op het moment dat ik getekend heb... vanaf dat moment gingen ze eigenlijk steeds minder presteren. En kwam de degradatiestreep en de nacompetitie steeds dichterbij. Ik zat met ADO met Den Haag ook nog in de nacompetitie. Dat wisten we al, we waren periodekampioen. Dus er was ook nog een kans dat we tegen elkaar zouden spelen.
Had je dan willen spelen?
Boeh, dat weet ik niet. Is wel een lastige natuurlijk. Alleen gelukkig zaten we in verschillende pools.
Ja, want ik kan me herinneren, dat was dan een huurspeler. Mm. En die speelde tegen de club zeg maar die hem onder contract had staan. Hij scoorde, waardoor zijn broodheer degradeerde. Ja, die spelers zijn vorige medespelers. Die renden allemaal achter een baan.
Wat doe je?
Hartstikke kwaad.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook een hele lastige situatie.
Het is een hele lastige. Ja. Maar goed, je hebt het andersom ook gehad. Je hebt het met Luiks, met Excelsior gehad. Van AZ, met de kampioenschap van AZ. Ja. Ja, ik bedoel, dat is hem volgens mij ook niet echt gewaardeerd heel lang.
In Engeland is het zo toch dat spelers niet spelen tegen de club die
door
ze verhuurd
hebben. Door dit te voorkomen, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, er is wat voor te zeggen. Als je het voor de speler wat makkelijker wil maken... is dat denk ik eigenlijk best wel een goede regel. Ja. Aan de andere kant, op het moment dat jij voor een club speelt... dan moet je daar alles voor doen. En ook als het tegen de oude club... of in ieder geval de club is waar je normaal onder contract staat. Maar ik vind het niet zo slecht om dat erin te brengen... zoals dat in Engeland gaat, omdat het... Eigenlijk als speler kan je het niet goed doen. Want als je goed speelt, dan heb je het met jou, met je broodheer, zeg maar, een probleem. Speel je slecht, dan is dat de oorzaak dat je niet goed wil spelen. Ja. Omdat dus je doet het eigenlijk nooit.
Je kan het beter misschien bij de speler weghalen, wat dat betreft.
Ja, dat vind ik wel. Vind ik wel.
En we hebben het over Engeland. We zijn toch een beetje van jou natuurlijk aan het doornemen. Want daar heb jij heel lang gezeten, hè, bij Manchester United, als scout.
Ja.
Dat is nu net afgelopen.
Ja. Ja.
Wat kan je daarover vertellen, over die tijd? Want dat klinkt voor ons natuurlijk het grote Manchester United.
Ja, dat klopt.
En dat is ook zo.
Ja.
Heel veel geld aan transfers.
Maar wat moet ik me bij jouw functie als scout voorstellen?
Ja, het is een beetje lastig om het heel beknopt natuurlijk uit te leggen. Maar ik kwam daar 9,5 jaar geleden van PSV. Hadden ze mij benaderd om of ik bij Manchester United wilde komen werken. In eerste instantie had ik dat nog afgekapt, omdat ik had net mijn contract verlengd bij PSV. Ik had het heel erg naar mijn zin daar.
Ja, maar daar werkte je ook als scout?
Ja. En dus ik had in eerste instantie had ik het eigenlijk nee tegen gezegd. Toen kwamen ze eigenlijk een paar maanden later toch weer terug, omdat ze toch niet konden praten. En hadden ze me uitgenodigd in Manchester. Daar ben ik heen geweest. Ja. Kijk, het is heel simpel. Als je daarheen gaat en je komt daar het stadion in... en je wordt daar ontvangen en je praat met die mensen... ze willen graag dat je daarheen komt... dan is het wel heel lastig nee te zeggen.
Ja,
en uiteindelijk, Engeland is natuurlijk... ja, als je bij zo'n club kan komen werken. Dus ja, toen...
Was dat onder Van Gaal, of was die jouw weg?
Nee, die Mourinho was.
Oh, ja.
Ja, net na de periode van Van Gaal. En... Ja, toen moest ik het alleen bij PSV brengen, dus dat was wel een lastige. Uiteindelijk is dat goed gekomen.
Die snappen dat ook wel, toch? Of niet?
Nou, dat ging niet heel makkelijk in het begin. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen met Marcel Brands daarover. En is het gedeeltelijk afgekocht en ben ik die kant op gegaan.
Ja, en dan? Want je bent hier natuurlijk in Zuid-Laren altijd blijven wonen.
Ja.
Maar hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat? En waar ben je verantwoordelijk voor?
Nou, in eerste instantie was ik gewoon belangrijk voor Nederland, zeg maar. Dus Nederland was mijn hoofdtaak, zeg maar, om alles te weten van Nederland. Dus vanuit de jonge jongens tot aan echt de eerste elftal. Maar ook echt werkelijk alles. Dus je moest alles in schema zetten, dus alle spelers. Dus niet alleen de spelers die mogelijk interessant zijn voor Man United, nu of in de toekomst. Maar je moest alles wel indelen. Dus je werkte met heel veel schaduwteams, op allerlei niveaus. En er moesten ook allemaal rapporten onder liggen. Dus het was een enorme berg werk natuurlijk. De rapporten waren flink. Daar was je echt lang mee bezig. En je moet veel wedstrijden kijken, veel video. Je krijgt veel data-informatie. We hadden een eigen data-afdeling in Manchester. Dus die voerde je ook met gegevens. En dan moet je daar ook navolging aan geven. Dus met live-wedstrijden. Daarbij had je dus ook nog cross-scouting, noemen we dat. Dus dan, zeg maar, de andere scouts die in andere landen of regio's zaten, die komen er met een aantal targets-spelers uit. En daar moesten wij dan ook weer projecten op doen.
Ja,
dus dan ga je ze vergelijken met de spelers van in Nederland bijvoorbeeld. Met een Spaanse speler, met een Franse speler, met een Japanse speler, noem maar op. En dan moet je uiteindelijk daar een klap op geven. Van het advies aangeven.
Welke Nederlanders heb je naar Man United gehaald? Ja, dat zou je niet in je eentje hebben gedaan, maar...
Nee, kijk, ik vind het altijd lastig om over namen en spelers en noem maar op. Kijk, tegenwoordig doe je het niet meer alleen. Kijk, toen ik bij Groningen begon ooit met scouting. Ja, dan waren we met 3 man en dan was het eigenlijk zo, als 2 van de 3 zeiden ja, dan was het gebeurde het.
Ja.
Het was een korte klap.
Ja.
Tegenwoordig is dat niet meer zo.
Nee. Misschien ook maar goed bij United, want er is ook niet heel veel om over op te scheppen, misschien over de laatste jaren.
Nou, kijk, weet je, hoe groter de organisatie is en hoe meer mensen erover beslissen, des te langer duurt het ook. En kan het ook lastiger zijn, ondanks dat je heel veel kan. Kan het ook lastiger zijn.
En je hebt denk ik met managers te maken die... Ja, misschien wel zelf gewoon lekker spelers willen halen die ze kennen.
Ja, maar dat is overal.
Ja.
Kijk, bij de scouting wordt welke club ook, of je nou bij Telstra, bij Groningen of bij Man United zit, als er spelers komen, dan wordt altijd ook naar de scouting gekeken. Of het goed of slecht is.
Mm-hmm.
Maar als je de processen niet weet, dus niet weet hoe zijn ze op tafel gekomen, wie heeft erover beslist, kan je eigenlijk geen oordeel geven over de scouting.
Nee, precies.
Want wat jij zegt klopt. Soms komen ze via de manager die ze per se willen hebben. En misschien is dat wel dat de scouting zegt van... nou, wij zouden liever niet, maar we hebben een andere speler. Ja, als er niet naar geluisterd wordt. En toch die speler gehaald wordt.
Ja, maar dan houdt eigenlijk het werk ook op dat moment... voor die bepaalde speler of positie natuurlijk op. Je draagt aan, denk ik.
Ja, je geeft
advies.
Ja. Je bent een adviesorgaan.
Ja, precies.
Dus je probeert zo goed mogelijk advies te geven.
Ja.
Aan de beleidsmakers of de beslissers. En uiteindelijk beslissen hun welke kant ze opgaan.
Ja.
En dat kan de ene kant de richting van de scouting zijn, waar zij mee komen. Dat kan de andere keer mijn manager zijn.
Mm.
Het is natuurlijk vrij lastig als een manager per se een speler wil, om als club te zeggen van ja, die krijg je niet.
Nee.
Dat
nee.
is lastig.
Je houdt liever de trainer tevreden dan een paar scouts.
Ja, maar ook aan de andere kant. Als de scouting met spelers komt waar de trainer niks mee hebt, dan weet je dat het ook niet gaat lukken.
Nee.
Dus, want je moet wel de trainer ook masseren, zeg ik dan altijd, dat hij enthousiast wordt om met die speler te gaan werken. Als dat niet gebeurt, dan kan je die speler halen, maar dan weet ik 100% dat het niet gaat lukken.
Hoe heb jij die periode 9,5 jaar beleefd? Was het heel intens?
Ja.
Want die clubs staan natuurlijk nog steeds in de brand eigenlijk.
Ja,
nee. Er wordt zo ontzettend veel uitgegeven.
Ja, maar dat is natuurlijk ook...
Het levert nog geen prijzen op.
Nou, er zijn best wel prijzen gewonnen, hoor. Ik bedoel, maar het is niet meer dat je... Kijk, er zijn in de Premier League heb je natuurlijk 8-9 ploegen bovenin die alles kunnen halen en
geld is
online uitgeven.
Ja.
Maar zelfs ook de nummer 18, 19 hebben gewoon allemaal internationals spelen. Dat was natuurlijk jaren terug heel anders. Dan mochten ze maar 3 buitenlanders halen. De rest was Engels of Groot-Brittannië. Ze hadden 3 goede spelers. Dat is niet meer. Als je kijkt naar wie de laatste jaren alles gewonnen hebben, dan is het best wel verdeeld buiten de periode van City. Die jou op een gegeven moment, na hele lange duur ook, na heel lang investeren, naar ook jaren dat het niet ging, vanaf dat Guardiola kwam, hebben ze veel prijzen gehad. Mm-hmm. Maar ook de anderen, als je kijkt naar Arsenal, als je kijkt naar Spurs, wat die gewonnen. En ja, in de 9,5 jaar dat ik er gezeten heb, daar kan ik, hebben we 2 keer FA Cup gewonnen, we hebben Europa League gewonnen, League Cup gewonnen, we hebben 2 finales verloren, FA finales, we hebben Europa League finale verloren. Dus ja, weet je, in de coronatijd hebben we ook nog halve finales Champions League en Europa League gespeeld.
Mm. En toch is die competitie wel het belangrijkste, denk ik, hè, in Engeland.
Nou, kijk, dat is het punt. Wij hebben natuurlijk in die jaren zijn we niet meer kampioen geweest.
Nee.
In die tijd. Dus, nee. Of we hebben niet de Champions League geworden. Nee. En dat is voor een club als Man United natuurlijk wel. Dat is natuurlijk de hoofdprijs die je moet winnen. En om de zoveel tijd misschien wel moet winnen. Gezien de grootte van de club. En dat is niet gebeurd. En dat merk je. Dat was zeker. Dat een bepaalde druk natuurlijk ook geeft. En dat is best hectisch en intens om bij zo'n club te werken. Dat is gewoon niet makkelijk. Het is natuurlijk heel moeilijk.
Was je er klaar mee op de duur?
Ik moet zeggen dat ik had best willen blijven, hoor. Maar uiteindelijk is denk ik het juiste moment geweest om nu weg te gaan.
Kwam dat van jou zelf of kwam dat van de club?
Nou, wij hebben dus. Het is bekend natuurlijk dat 2 jaar geleden Ineos erin gekomen is. Die hebben 25% van de aandelen. En vanuit. Ja, die zijn heel veel dingen gaan veranderen. Er zijn er al 2-3 grote ontslagrondes geweest. Die heb ik overleefd. Ja, vorig jaar was het natuurlijk een dramatisch seizoen. Waarin de club 15 is geworden, denk ik. Dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Dan weet je dat alles onder druk komt te staan. Ja, ja. Ja, toen is het gewoon rigoureus ingegrepen. En daar was ik ook onderdeel van. Alleen, ze hebben mij toen nog gevraagd om 2 transferwindows te blijven doen. Dus afgelopen zomer en winter. Dat heb ik geaccepteerd. En toen was het klaar. En ja, prima. Ik heb tevreden mee. Dus ik ben blij dat ik er 9,5 jaar gezeten heb. Het was nogmaals zeer intens. Het is 7 dagen per week aanstaan. Dag en nacht ben je bent onderweg. En je moet beslissen natuurlijk.
Ja.
Want het is natuurlijk best wel een ding op het moment dat je dat het onder druk staat. Met aankopen en verkopen. En je moet dan eventjes een beslissing nemen. En iemand zegt tegen je van ja, die speler, noem het maar 60, 70, 80 miljoen, ja of nee. Dan ga er maar aan staan.
Ja,
dat moet je wel even doen.
Nee.
Ja, nee, maar goed. Dus je moet ook wel stellen.
Nou, bedragen ook,
ja, zeker. Dus je moet wel durven zeggen ja of nee.
Ja.
Daar loop ik niet voor weg, dus dat doe ik wel. Maar die druk leef je natuurlijk wel mee. Ja. En als je dan niet presteert of die spelers niet presteren. Dat voelde je natuurlijk ook.
Ja.
En nu, zwart gat, of valt het allemaal maar mee?
Ik zal heel eerlijk zijn, ik vind het best lastig.
Ja.
Omdat ik eigenlijk vanuit het voetbal, zeg maar, toen ik stopte, gelijk door ben gegaan. En eigenlijk nooit een langere periode vrij ben geweest. En dat is nu wel even wennen, moet ik zeggen.
Ja,
dat is het thuis ook wel moeten wennen. Dus,
Martin is direct met pensioen gegaan eigenlijk, hè, na zijn carrière.
Ja, maar dat was terecht. Maar. het is...
Maar wat ambieer je dan een beetje? Is dat weer gewoon in scoutingswerk?
Ja, dat kan.
Technisch directeur. Dat zijn dan een beetje de functies, denk ik. Hè, waar je aan moet denken.
Dat hoeft niet echt. Natuurlijk, in het vak waar ik nu zit, daar zou ik graag in willen blijven. Dat is lastig.
Ja.
De markt is niet heel groot. De markt is veranderd. Ik moet goed kijken of dat een optie is en of er opties komen.
Ja, wel eens contact met Groningen? Daarover?
Nee, daarover niet. Nee, zeker niet.
En in die tijd dat je bij United zat?
Nee, ook niet. Ook niet.
En toen Emerson bijvoorbeeld gehaald werd?
Nee, geen contact over geweest. Nee.
Ja, gek. Nee. Vind ik. Denk joh, je hebt iemand die bij Groningen gespeeld heeft. Die daar werkt. Nou, dan komt Groningen op duur in de positie dat ze iemand van United halen.
Ja, maar daar zijn ze niet toe verplicht, hè? Ik bedoel,
nee, zeker niet.
Misschien is die club wel daardoor veel te groot.
Ze moeten het. Groningen is het goed recht om het te doen zoals ze het gedaan hebben. Dus daar zal ik geen oordeel over.
Maar wat had je geadviseerd?
Nee, dat ga ik niet. Het is nu heel makkelijk om dat te gaan roepen.
Nou ja, ik weet nog dat wij toen ook wel contact daarover hebben gehad.
Zeker. Jij vroeg over naar de speler. Nou ja, dat kan.
Ja.
En je vroeg of er contact was geweest. Nou, dat was er niet.
Nee.
Nou, maar dat, nogmaals, dat is een goed recht. En ook net zoals dat nu zo'n goed recht is om... Ik moet zeggen, ik spreek regelmatig mensen bij Groningen. Ook zo'n scouts. En daar heb ik gewoon goed contact mee.
Nou, je bent er ook veel natuurlijk. Hè? Volgens mij ook een thuiswedstrijd bijna.
Ja. Nee, maar ik heb goed contact met de mensen. Met de scouts die ik af en toe spreek. En dat is gewoon prima. Dus daar niks mis mee.
Nee.
En zij zijn totaal niet verplicht om met mij over spelers of mijn hulp in te roepen of wat dan ook. Maar goed, ja, het kan. Maar
nou, bij deze dan zijn ze in ieder geval daarvan op de hoogte.
Precies. Ja. Iets anders wat. Ja, zo kwam het maar zo dat jij gisteren gewoon in Volendam was om naar Volendam FC Groningen te kijken.
Ja. Nou ja, Martin die zit dus nooit in het stadion om zich voor te bereiden.
Die weigert dat.
Ja. Maar ik vroeg Roy vorige week maandag volgens mij om hier te komen. En dinsdag vroeg je al, daar wil ik ook wel graag heen. En toen kwam vrijdag pas de bevestiging dat we een perskaart voor jou hadden geregeld. En ondertussen had hij zelf al wat gefixt. Ik moet er toch bij zijn.
Ja, nee, tuurlijk. Nou moet ik zeggen dat ik Volendam regelmatig bekijk. Dus omdat daar een... wacht even, die stoel die gaat onderuit. Ik ben best wel regelmatig bij Volendam. Dat heeft te maken met vrienden die daar zitten. Dus dan tegen Groningen wilde ik sowieso daar wel graag heen. En ja, nu analyse maken, dat is natuurlijk helemaal. Ja. Zoals je hoort heb ik er wel een verkoudheid in overgehouden. Want
de wind stond te vol
op. Het was nogal kouder op de tribune. Ja. De wind stond vol op.
Laten we, voordat we naar jouw analyse gaan van die wedstrijd... eens even contact zoeken met de bestuurskamer...
Dan heb je het over Frank van Mosseveld, de algemeen directeur van FC Groningen.
Ja, want we zijn natuurlijk wel benieuwd naar wat dingetjes in deze crisisperiode.
Met Frank.
Frank, goedemiddag. Leo Wassing, de Koffiecorner.
Hey Leo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Hoi Frank.
Goedemiddag.
Hoi.
Laten we even beginnen, Frank, met de actualiteit. Want klopt het dat het de binnenste kruisband is?
Stijn is as we speak in het ziekenhuis. En ik heb vanmorgen met Stijn afgesproken dat het aan hem is om uiteindelijk te vertellen wat hij erover wil vertellen. Het is natuurlijk een medische situatie, dus daar ga ik ook zeker niet op vooruit lopen. En respecteer ik zijn wens daarin. Maar ja, laat duidelijk zijn dat gisteren natuurlijk al wel duidelijk was meteen op het veld dat het er heel slecht uitziet.
Ja, wat gaat er dan als eerst door jouw hoofd?
Uiteindelijk is het natuurlijk verschrikkelijk voor Stijn als mens zijnde. En wat als eerste door je hoofd gaat is... een van de meest talentvolle spelers van Nederland... die van zijn club afgelopen zomer en afgelopen winter heeft te horen gekregen... dat ze hem heel hard nodig hadden en komende zomer naartoe gingen werken... om een hele mooie stap te gaan maken. Ja, die ligt daar dan waarschijnlijk zwaar geblesseerd op het veld. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En ook het moment zelf, weet je wel, heel knullig. Redelijk lompige slijding vond ik het. Waarbij die jongen natuurlijk 0,0 intentie heeft om wat dan ook. Laat dat even heel duidelijk zijn, maar...
Ja,
dat is uiteindelijk wel de reden dat hij net geraakt wordt. En dan
lijkt
dat hij er vol doorheen gaat. Ja.
Momenten heb je natuurlijk heel vaak ook tijdens een wedstrijd. Ja, en het is natuurlijk altijd, met zoiets gewoon echt domme pech. Want dat gaat 999 van de 1000 keer natuurlijk gewoon goed.
Ja.
Nu zijn we bijna een dag verder. Is er dan ook al wel door je hoofd gegaan van... joh, had ik misschien toch maar even wat langer naar Benfica geluisterd?
Nee hoor, nee. Kijk, uiteindelijk staan die twee dingen los van elkaar. Het is een contactsport waarbij blessures kunnen ontstaan. En je schetste net zelf al dat dit ongelukkig kun je bijna niet tot stand laten komen. Zeker niet. En tegelijkertijd is het heel erg logisch dat in zijn hoofd natuurlijk dan meteen wel speelt. Ik ben samen met Mo ook direct naar de kleedkamer naar hem gegaan. Ik heb zijn moeder erbij gehaald, naar binnen gehaald. En dan is dat verdriet, daar gaat al meer in wenen. En dan, Dan ben je ervoor, maar ja, dan voel je met hem mee. En dan raakt je wel dan, ja.
Ja, pittig. En los van hoe het natuurlijk voor hem is... is het ook voor jullie, kijkend naar de situatie waarin Groningen zit... ja, een drama.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Want ik denk, ja, het gaat dan al wel wat weken erover, hè? Of we het C-woord crisis in de mond moeten nemen. Hè, werd natuurlijk lang gezegd ook van, joh... je staat er gewoon nog best wel goed voor... vanwege die hele goede eerste seizoen zelf. Hoe kijk jij daar nu naar de situatie en naar dat crisiswoord?
Nou ja, kijk, als wij als FC Groningen 6 keer op rij verliezen... dan mag duidelijk zitten dat we in een fase zitten... waar we met elkaar heel hard moeten werken om daar zo snel mogelijk uit te komen. Ja, volgens mij mogen we heel blij zijn dat we al 31 punten hebben. En het meest frustrerende is natuurlijk dat... kijk, als je een off-day hebt of je wordt weggespeeld... zoals NEC vorig jaar, die 6-0. Dat klinkt misschien heel gek hoor, maar dat is dan makkelijker te accepteren... dan de nederlagen die we nu achter elkaar slikken... waarbij je de grote delen van de wedstrijd de betere bent... en eigenlijk jezelf tekort doet. Dus dat is frustrerend. En dat biedt ook wel... het houdt vast om op deze weg door te gaan. Dat moet uiteindelijk wel resulteren in punten natuurlijk. Want dat is wel een repeterend verhaal... wat we de laatste weken natuurlijk met elkaar afsteken. Maar ja, ik denk, ik ben niet per se van de statistieken... als in dat ik ze helemaal scherp heb. Maar ik denk dat het de eerste keer is dat een uitploeg een nederlaag leidt... met een expected goals van 4.18.
Ja, die kans is groot, ja.
Ja, dat is vast wel vaker gebeurd. Ja.
Nou, ik weet niet of iemand in een uitwedstrijd verloren heeft... met zo'n expected goals aantal. Gewonnen vast wel, maar...
Maar wat is dat nou, hè? Want dat zagen we natuurlijk in die eerste seizoen zelf ook al heel vaak. Nou ja, toen was het zo, als je voorkwam, dan hield je dat vast. En dan trok je hem over de streep. Omdat je gewoon wat minder doelpunt tegen kreeg. Ja, nu krijg je wat meer tegen, hè? Maak je ze alsnog niet. Is dat dan gewoon kwaliteit? Hoe zie jij dat?
Nou, het is een combinatie, denk ik. Uiteindelijk, als je heel veel kansen nodig hebt om tot doelpunt te komen... ja, dat zit hem ook in kwaliteit, zeker. Anderzijds is het natuurlijk positief dat je iedere wedstrijd weer die kansen blijft creëren. En je zegt net zelf, ja, de Eredivisie is ook dusdanig gelijkwaardig... dat als je zelf niet maakt, dan vallen ze aan de andere kant. En in het seizoen zelf... hebben denk ik niks gestolen. Want dat is de andere kant. Hè. We hebben ook nog geen wedstrijd gehad waarvan je achteraf zegt... nou, hier hebben we een partij gezwijnd.
Heerenveen thuis.
Die heeft er niet bij gezeten.
Heerenveen thuis.
Wil ik nog wel meegeven. Maar ja. Ik bedoel...
Als jij zegt geen wedstrijd, ja. Maar als je kijkt naar de...
denk ik in de grote lijnen wat ik bedoel. Maar
als je kijkt naar de statistieken over de eerste seizoen zelf... dan stond je... He, op basis van die statistieken terecht vijfde.
Ja.
He, dat is helder natuurlijk.
Nee, uiteindelijk moet je ook... en dat is ook een ontwikkeling natuurlijk... dat je die als jonge ploeg moet doormaken... dat je in fase van wedstrijden moet je beseffen... welke fase van de wedstrijd het is... en dat soms ook een gelijkspel dan op dat moment een resultaat is. Kijk... als je de wedstrijd van gisteren kijkt, ja, op de cruciale momenten, net voor rust, net na rust, een eindfase. Los van dat we de manier van spelen hebben en intensiteit en hoe graag we iedere wedstrijd willen winnen. Ja, moet je soms ook wel eens denken van we maken in 92 minuten 2-2. Dan dat punt mee en dan met een wrang gevoel na zo'n eerste helft. Maar dan neem je gewoon resultaat mee. Ja, dat is wel een fase waar we...
zeker. Ik denk dat je als je in de 92e minuut gelijkmaker maakt... dat je dan voor je gevoel meer hebt dan een punt. Hè, omdat je eigenlijk al rekening houdt met een nederlaag. Maar hoe kan het nou dat Van Bergen zegt... ik wilde voor die 3-2 gaan. Dat Vaassen zegt ik wilde die 2-2 vasthouden. Dat Le Quien na afloop ook zegt wij wilden die 2-2 vasthouden. Maar dat daar dan in het veld blijkbaar onduidelijkheid over is. Want ook Schreuders, die wilde nog die winnende proberen te maken. En dan kom je al een keer goed weg met een schot van Volendam. In de 94e minuut denk je, nou oké, een gewaarschuwd mens stelt voor 2. Maar ja. Nee.
Nee, en dat is wat ik probeer te zeggen. Dus onderschat niet wat daar de rol van jouw aanvoerder in is. Die daar het... Nee, ik vond hem gisteren fantastisch spelen tot het moment. Ja. Na een aantal weken misschien wat moeizamer. Maar ja, die valt dan weg. En dan, dan is het gewoon het feit dat... Dan ontbreekt dus binnen het elftal diegene die even zegt... en nu gaan we het zo doen en we trekken punten over, Steven. Want nogmaals, Jorgen en Tom, die gedachte is natuurlijk heel legitiem... dat je iedere wedstrijd vol voor de overwinning gaat. En dat is wat ik zeg, dan heeft iedereen de beste bedoelingen. Alleen, je mist net even iemand die in het veld zegt... En nu is dit een resultaat en die trekken we over de streep. Waarbij je ook genoemd mag hebben... Je noemt inderdaad de waarschuwingsschot, noem ik het even, die 94e minuut... maar ja, als je dan kijkt hoe deze 3-2 binnenvalt...
Niet.
Dan zou ik zacht gezegd zeggen, dan zit het ook niet echt mee. Hè? Want volgens mij kreeg Muren hem vorige week in Breda ook tegen zijn heup. Die ging 3 meter naast. Ja. En nu valt hij binnenkant wel binnen.
Ja. Zeker.
Maar je hebt gelijk. Ik denk inderdaad, als je in 92e minuut gelijk maakt... Ja, dan moet je niet nog 2 van zulke grote kansen weggeven.
Hey, tenslotte, Frank... Ryan Mathieu, jullie zijn met hem bezig om zijn contract te verlengen. AZ, Feyenoord, zij hadden ook belangstelling. Wat ligt er op tafel voor deal? Hoeveel jaar krijgt hij erbij?
Nou, we zijn er met Ryan in gesprek. Hè? En, hij is 17, dus als iemand minderjarig is... dan is in instantie 3 jaar de maximale lengte. Maar we zijn met elkaar in gesprek en... als we dan over lichtpuntje en hoogtepunten hebben... ik denk dat hij ook gisteren weer met dreiging inviel. En ik geef het je te doen als 17-jarige en met zoveel flair gewoon je ding doen.
Ja, dus 3 jaar.
Dus die gesprekken lopen en loopt in ieder geval van 2 kanten positief. En we hopen dat we dat Rijn voor ons tekent of bijtekent en van daaruit zijn volgende stap kan zetten. En die gaan de laatste weken vrij snel.
Ja. Hey Frank, nog 1 vraag. Het medicijn voor FC Groningen, is dat Ajax?
Stelling. Dat is een stelling. Eens of oneens?
Eens.
Ook ja, wat zal hij zeggen? Ja.
Ja. Gaan we als schade weer zo lang door.
Ja, punt gemaakt. Ja. Succes deze chagrijnige weken. Want dat is het volgens mij bij jullie.
Nou, zeker. En die moeten we ook vooral met elkaar door zien te komen. Met de supporters en iedereen. We zijn natuurlijk... De afgelopen week was het met Lambert Oosting en met Wim Masker al een zwarte week. En die werd gisteren Geert Zwart. En daar moeten we met elkaar... En hebben we de steun van de volle euro ook echt wel bij nodig. Want dat heeft ons in het verleden en vrij recent in mei nog hele mooie dingen opgeleverd. Dus laten we daar met z'n allen voor gaan komende... zaterdag.
Succes daarbij. Dankjewel voor jouw reactie, Frank.
Yes, fijne uitzending.
Dankjewel. Hoi. Hoi.
Goed.
Dat was Frank van Mosselveld. Ja, Mathieu. Wat is jouw indruk van hem?
Ja, heel positief.
Ja.
En sterker nog, ik zou zaterdag met hem beginnen. Als ik Groningen was. waarom niet? Ik bedoel, als je kijkt naar de situatie die je zit. De plekken die je hebt. Wat ze eigenlijk missen, vind ik.
Iemand met een actie aan de zijkant.
Ja, in ieder geval 1 van de 2 kanten. Ik moet zeggen, wat ik van hem zie, dan word ik daar wel enthousiast van. En dan denk ik van, het kan 17 zijn, maar als een ploeg als Groningen... laat hem maar beginnen en dan zal hij misschien 3 kwartier of 1 uur volhouden. En prima.
Ja, wij kennen iemand die op 16-jarige leeftijd zijn basisdebuut maakte tegen een topclub...
Ja, ik was erbij.
Anjan Robben heb ik er natuurlijk over.
Nee, maar die week ervoor viel hij in tegen RKC uit, volgens mij.
Ja.
En daarna speelde hij in de basis. Ja, ik hou er wel van. En kijk, je moet altijd kijken naar het team, waar je sta je. En als je nu kijkt welke positie je kijkt, wat je te winnen hebt of te verliezen hebt. En je kijkt naar het elftal. En dat was toen de tijd ook met Robben. Het geeft iets. Het geeft ook naar het publiek wat. Het geeft enthousiasme. En hij zal in zijn enthousiasme ook dingen niet goed doen. Maar dat geeft niet. Hij heeft die flair, hij heeft die snelheid, hij heeft de actie. Inderdaad, gisteren zag ik ook dingen. Denk, daar word ik dan wel blij van. Ja. En dan denk ik, in de situatie zit, als je kijkt naar het elftal... dan denk ik, zeg gewoon er maar op, thuis.
Ik zou daar ook aan het begin van deze week... duidelijkheid over verschaffen richting hem. Kan hij misschien een beetje aan het idee wennen. En ga ook met hem in die trainingen deze week aan de slag. Want je zag gisteren ook wel, door zijn enthousiasme, ja, hij liep op duur overal. Er was weinig lijn op de duur meer in te ontdekken wat zijn positie was. Begrijp ik ook. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat wel dingen zijn waar je deze week met hem ook, ja, goed mee aan de slag kan gaan.
Ja, maar het kwam natuurlijk, dat komt ook omdat je dan invalt. Op een gegeven moment werd een beetje een Renje Rot wedstrijd.
Je stond nog achter op dat moment.
Dan gaat die, ga je natuurlijk ook overal. Zeker als je jong bent, wil je laten zien. Dus op het moment, daarom zeg ik, op het moment dat je misschien begint. Je begint gewoon met elkaar en dan kan je de hele week op trainen. Mm. En, hoe je gaat spelen. Dan denk ik dat iets minder zal zijn. Maar hij moet zeker niet die flair of die niet kwijtraken. Nee, hij moet dat wel gewoon doen. En of dat nou lukt. Ik vond hem in die wedstrijd die thuis zijn debuut maakte, inviel.
PSV, ja.
Daar had je ook gewoon vijf, hoeveel minuten had hij? Maar ja, je ziet gewoon bepaalde dingen. Dan denk ik van ja, weet je, dat daar hou ik wel van. En ik hou van dat soort spelers. Ik vind dat mooi. En die moet je ze ook een podium geven. En dat kan, je moet zeker niet te vroeg of wat. Maar hij is nu een aantal keren ingevallen. Nou, ik vind, je hebt bij Groningen nu, je hebt geen echte buitenspelers.
Nee.
Dat is echt een gemis, vind ik. Het liefst één van de twee kanten. Nou, als je nou zo'n jonge speler hebt. En nogmaals, als het na drie kwartier op is.
Prima.
Nou, dan haal je hem eruit.
Ja, want als je dan nu kijkt, en we kunnen het eerst nog even over Volendam hebben ook. Mm-hmm. Want, ja, ook wat Van Mosseveld zegt, hè, die eerste helft van Groningen.
Die was goed.
Ja, die was echt goed. Maar wat me dan ook wel weer opvalt, is dat ze wel een doodspelmoment hebben. Zowel nodig hebben, hè, zowel in de eerste helft als in de tweede helft. Ja, om tot scoren te komen. En die kans van Van Bergen, hè, die uiteindelijk overschiet, was ook een doodspelmoment waar je heel veel geluk hebt dat de keeper hem loslaat.
Dat is vrij trap van Seuntjens, ja, die was net ingevallen.
Dat was ons nooit overkomen, denk ik.
jij meet je even met Roy Beukenkamp.
Nooit kunnen doen, nooit kunnen doen. Nou, we hebben één keer tegen elkaar gespeeld.
Nou, ik heb hem één keer zijn keeper. Dus ik weet niet of ik daar helemaal gelijk in heb.
Pas weer kwam makkelijker van de grond.
Ja. Nee, Steven, dat was hartstikke goed. Maar nee, ja.
9-0. Wat viel jou het meest op, zeg maar, aan het spel van FC Groningen? Nou, wat baat je het meest zorgen? Ja, dat zijn natuurlijk, denk ik, weer die kansen dan.
Ja, maar ja, kijk, je mist gewoon echt een spits die veel goals maakt. Wat ik me een beetje. Ze hebben al eerder geprobeerd om met Bini en met Van Bergen samen te spelen in de spits. En dan speel je eigenlijk een soort 4-4-2. Dat is in de eerdere wedstrijden ook niet echt goed gegaan. Ik snap het wel, omdat je natuurlijk een Bini had je op een gegeven moment, die scoorde in één keer 5-6 goals achter elkaar toen hij in de spits speelde.
Ja.
Daarna viel hij weg. Toen kwam Van Bergen natuurlijk diep in de spits te spelen. Ik snap dat je heel graag met Van Bergen wil spelen, omdat hij heel belangrijk is in het spel van Groningen. Maar dan ga je een beetje zoeken om ze met z'n tweeën, in de hoop dat je dan meer gaat scoren. Daar heb ik een beetje het gevoel van. Terwijl op het moment dat je dan een soort 4-4-2 gaat spelen. Niet helemaal, maar. Vond ik gisteren, als je tegen Volendam, ze beginnen daardoor, verraste Volendam ook. Want Volendam wilde opbouwen. Doordat ze met twee spitsen druk zetten, diep, op die centrale verdedigers. Ik hoop niet dat het te technisch wordt. Nee. Met de twee buitenspelers ook in de druk. Racing die helemaal doorging op Kwakman.
Ja.
Zetten ze het vast. En Volendam had er heel veel moeite mee.
Daar kwam ook die eerste goal uit.
Ja,
hè? Die
maar
vrije
ook die
trap.
Corners en alles. Ja.
Die kwamen niet van eigen helft af.
Nee. Zij bleven dat eigenlijk proberen. Omdat ze de laatste tijd Volendam best wel aardig voetballend. In het begin van het seizoen speelden ze alles lang. Maar dat zijn ze een beetje vanaf gestapt. En dat gaat goed. Dat deed Groningen fantastisch. Maar het straalde ook energie uit. Ik echt genoten de eerste half uur. Buiten dat je dan misschien denkt, oké, dan moet je ook toeslaan. Alleen wat ik dan vindt in dat systeem is, op een gegeven moment gaat Volendam ietsje veranderen. Want die merkt, he, na een half uur was dat denk ik. Ja. De eerste half uur was Groningen op, maar ze kwamen niet eruit. Ging Volendam iets anders. Kwakman ging iets meer terug tussen de centrale verdedigers de bal ophalen. Waardoor Racing heel ver door moest dekken. Dat was niet zo erg. Maar die Van Kruijzen en Coxie, meen ik. Van Kruijzen, ja, die ging ook dieper inzakken, breed uit elkaar. Waardoor onze centrale verdediger, Jansen, Die moest gewoon 40, 50 meter overbruggen. Mm-hmm. Naar een Van Kruijsen toe, zeg maar. En daardoor kwam Land, zeg maar, eigenlijk in een hele grote ruimte verdedigend te spelen. Nou, dat is niet zijn kwaliteit. Ja, en als je op een gegeven moment daarin lang onderweg bent, net 2, 3, 4 meter ruimte geeft tegen een Kwakman, tegen Van Kruijsen, een Kokshu die ook een paar keer wegdraaide omdat Land iets later de druk zet. Toen kwam Volendam steeds beter in de wedstrijd. En dan kwamen ze iets meer aan de bal, zonder dat ze echt gevaarlijk werden, hoor. Maar ja, dat is best wel een risico als je zo speelt in de grote ruimte. Want daardoor speel je eigenlijk met 3 verdedigers tegen 3 aanvallers van Volendam. Ja. Op het moment dat Volendam iets gaat overslaan, die druk weg gaat halen, ja, dan ben je 4-5 man kwijt.
Nou, heb je ook niet het idee, hè, met FC Groningen dit seizoen? En dat was ook wel in de eerste seizoenshelft het geval, dat zij vaak 1 helft, en dat is meestal de eerste, de tegenstander deels weten te overrompelen. Dat die tegenstander dan wat aanpast en dat ze het bij Groningen dan eigenlijk niet meer weten.
Nou ja, niet meer weten. Kijk, het is logisch dat Kijk, Volendam was gewoon verrast en die kon er niks mee. En dan gaat het iets veranderen. Of de trainer of de spelers. En de energie bij Groningen was top en het ging hartstikke goed. En op een gegeven moment zie je dat ietsje minder wordt. En als je dan net tegen wat, zoals een Kwakman, die ik ook weer gisteren geweldig vond. Ja, dan krijg je iets minder grip erop, zeg maar. Ja. En als je die eerste druk niet meer kan hebben en ze kunnen overslaan, dan sta je heel vaak in grote ruimtes 1-1 te verdedigen. In dat systeem willen ze eigenlijk Taha ook vrij hebben. Die speelt eigenlijk vanuit de rechterkant. Maar die moet eigenlijk een vrije rol in het midden spelen. En dan zet je rechtsback heel diep weg, zeg maar. En dan hou je eigenlijk 3 verdedigers over. Mm-hmm. Nou ja, als je daar nou ook moet schuiven en alles, dat is best wel een systeem waar je, als je achteruit moet, best wel wat weg kan geven.
Had Groningen dan weer een tegenzet moeten doen, om het zomaar even aan te duiden? Of blijf je dan bezig?
Kijk, als je eenmaal zo begint.
Ja.
Kijk, ik denk dat, maar dat is puur mijn mening, dat je, je zag op een gegeven moment aan de linkerkant, zeker toen die Oelers erin kwam,
ja,
dat je rechtsback, zeg maar, zo diep speelt de hele tijd. En hij kan best, hè, een goede voorzet ook nog op Van Bergen en noem maar op. Maar hij moet zulke afstanden ook afleggen, ook weer terug. En Volendam bleef vaak toch met 2 mannen die kant spelen. Dus zag je op een gegeven moment dat al het gevaar van Volendam in de counter en kwam van die linkerkant
alles, af. Ja. En daar kwam die goal ook uit.
Daar kwam die goal uit, maar daarvoor ook aan het moment. Want als Volendam bij de 2-1 was dat volgens mij, toen hebben ze echt wel veel kansen. Maar
op 3-1, ja.
Dat ze net de laatste bal niet goed. En dat was allemaal van die linkerkant. En het komt omdat hij dan heel veel moet overbruggen terug. Dan kan je eigenlijk niet eens die jongen heel erg kwalijk nemen, want die speelde als een soort rechtsbuiten.
Gaat het goed met de stoel?
Ja, ik weet niet. Die stoel is elke keer, ik ben er helemaal gek van.
Nou, we hebben hier nog wel meer stoelen.
Anders gaan gewoon lekker staan, mag ook.
Nee, ik blijf wel even staan.
Ja, ik heb hier ook een lijn.
Nee, is goed, joh. Ik ben niet gewend, hè.
Nou, zulke fijne analyses zijn we ook niet gewend, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja, kijk, ik wil het niet te ingewikkeld maken. Maar ik moet zeggen, de keren dat ik Groningen echt goed vond, ik eigenlijk, kijk, Racing met Tieke de Jong, dat staat goed. Mm. Daar hou ik ervan om met Taha daarvoor te spelen. Maar dan mis je dus een buitenspeler. En dat is wat ik dus net bedoel. Als je dus met 1 spits speelt, met een 9,5 of een 10 erachter, dan moet je eigenlijk wel aan de zijkant ook echt buitenspelers hebben. En je hebt eigenlijk een soort middenvelders die aan de buitenkant spelen. En dat kan aan één kant wel, maar ik vind dat je in ieder geval 1 van de 2 moet snelheid hebben, die ook achter de verdediging kan komen. Ja, en dat mis ik wel een beetje.
Wat was de impact dan van Racing, de blessure van Racing op de ploeg? Vond jij, Stefan?
Nou, Groningen was van slag.
Ja,
zeker. En dat snap ik ook wel.
Ja, heb je zoiets ooit meegemaakt in jouw carrière, dat een teamgenoot van jou met zo'n rot blessure af moest?
Dat is ongetwijfeld, maar
kun je dat voor de geest halen of niet? Maar jij kunt je wel voorstellen dat het wat doet.
Dit heeft een enorme impact.
Ja.
Als iemand zo, en ik kan zeggen, niemand is met een transfer bezig, noem maar op. Maar geloof mij nou dat ook al die jongens die in het veld zijn, ook gelijk denken, oh jee. De carrière van die jongen, die staat op het punt om een enorme stap te maken.
Ja, nou ja, hij kon
je
zich.
Je zit op de tribune ook. Je denkt gelijk, nee, dat zal toch niet waar zijn.
Ja, hij kreeg ook van de mensen daar in het stadion applaus. Ja. Hè, toen hij het veld per brancard moest verlaten.
Ja.
Maar als Groningen afgelopen winter had willen luisteren naar Benfica. En het is hun goed recht.
Zeker.
Om dat niet te doen.
Zeker.
Kijk, dan was Racing nu financieel onafhankelijk geweest.
Ja. Nee, maar snap je nu dat als supporter is dat soms lastig. Maar dit zijn wel een van die redenen waarom vaak spelers, en die worden daar vaak op aangekeken. Mm-hmm. Als ze de kans krijgen, en er wordt vaak van buitenkant analisten, ja, misschien moet hij 1-2 jaar wachten. Mm-hmm. Is beter voor zijn ontwikkeling.
Ja.
Iets langer blijven, dan die stap maken. Ja, door dit soort dingen die gebeuren, zijn spelers daar best huiverig voor.
Ja, kijk,
dat als die kans komt. Want wat kan er gebeuren in 1-2 jaar? Ja, een blessure, maar er kunnen ook allerlei andere dingen. Maar ja, dan willen ze hem toch pakken. En dat is soms voor een supporter heel moeilijk te begrijpen. Maar voor die jongens is het natuurlijk heel begrijpelijk.
Ja. En,
dit is weer zo'n voorbeeld.
Kijk, en ik denk, als we er even van uitgaan, we moeten nog even een slag om de arm houden. Hè? Want we weten nog niet definitief of het echt die kruisband is. Maar nou ja, zeg, hè, het is die kruisband. Want nou ja, daar gaan we toch wel een klein beetje van uit.
In ieder geval een zware blessure.
Ja.
Daar kun je wel van uitgaan. En wat het dan precies is.
Nou ja, dat zal blijken.
Ja.
We weten, hij zal dit seizoen niet meer in actie komen.
Nee.
Daardoor zal hij deze zomer niet vertrekken. Want hij is waarschijnlijk nog niet eens fit. Ja, en wie koopt een geblesseerde speler? Helemaal niet een speler met het prijskaartje van Steyr Racing.
Nee.
Want Groningen gaat niet ineens genoegen nemen met minder geld ook waarschijnlijk.
Nee.
Dus dan is de eerste periode dat hij weer eventueel een transfer zou kunnen maken volgende winter.
Ja.
En dan is ook nog maar de vraag in hoeverre hij dan alweer volledig fit is. Want ja, 9 maanden met uitloop staat hiervoor. Dus zijn hele droombeeld, een half jaar hier nog leuk voetballen met nou ja, toch ook een groot gedeelte van zijn vrienden, want het is wel echt een vriendenteam bij Groningen. Ja, daar is nu een streep doorgezet. Zijn plannen voor de zomer ook. En eigenlijk zijn hele uitgestippelde toekomstbeeld, hè, van kijken welke clubs gaan komen vanwege die gelimiteerde transfersom, zat hij wat dat betreft echt in een zetel. Hè, dan is het uitzoeken van waar je naartoe wil. En dan gaan die clubs op de duur niet bij FC Groningen tegen elkaar opbieden, maar dat doen ze lekker bij jou.
Ja,
dit kan je je niet voorstellen, joh.
Nee, kijk, allereerst voor die jongen is het echt, als het zo is, en het blijkt zo, is het natuurlijk verschrikkelijk.
Het is een drama.
En het is nog maar afwachten natuurlijk met dat soort blessures, als het dat is, hoe kom je daarvan terug? Hè? Want je ziet nu ook bijvoorbeeld Van Bommel bij PSV. Hè? Je ziet hoe lang ze weg zijn.
Ja, Dest in het verleden ook.
Dest natuurlijk. Nou ja, die is natuurlijk wel aardig
goed teruggekomen. Ja.
Maar er zijn ook genoeg voorbeelden waar het toch allemaal net even, Stengs bijvoorbeeld, hè? Hoe goed die was en is altijd een goede speler, maar nooit meer dat
voor zijn blessure.
Voor zijn blessure.
Ja, neem nou in Groningen Nick Bakker.
Ja.
Ja. Dat was ook echt een groot talent. Die heeft er volgens mij 3 te pakken gehad.
Ja. Maar Petter Andersson in het verleden.
Ja, nou ja, Andersson, 2. Nee, zo, hoe die begon bij Groningen toen de tijd.
Ja.
Maar ja, we moeten niet misschien niet.
Nee,
we moeten ervan uitgaan dat hij goed herstelt.
Maar,
en dat,
maar dat zijn de gedachten die je toch op de duur krijgt. Van, maar, ach jongen.
Ja, maar uiteindelijk voor de club, wat denk je wat het voor de club betekent ook? Want
absoluut.
Normaal, als hij dan die transfer maakt, je moet op zoek naar vervangers. Je moet kijken wat je hebt.
Er komt best een geldbedrag binnen ook
op
natuurlijk.
Op het moment dat natuurlijk dan zo'n jongen zo'n stap maakt en er komt ook wat geld bij, maakt het natuurlijk ook wel iets makkelijker om te kijken wat je daarvoor. Maar nu ben je en een speler kwijt.
Ja.
En je hebt natuurlijk niet de financiën binnengekregen om misschien daar wat te kunnen gaan doen.
Nee, want je moet een speler eigenlijk in de zomer toch wel gaan vervangen. Hè? Dat is het eerste moment dat het mogelijk is. Het is ook nog eens je belangrijkste speler bijna op dit moment, je aanvoerder. En die moet je vervangen, terwijl je zijn salaris nog altijd moet blijven doorbetalen.
Ja, maar dat is precies zo het is.
Ja.
Kijk, en het is ook nog een zoals wij dat zeggen, een key positie natuurlijk in het middenveld. Hè?
Ja.
Je hoorde net ook, nou, de stelling werd gezegd, Frank was daar ook mee eens. Als je 2-2 in zo'n blessuretijd, wie in de groep gaat dan zeggen, joh, ho. Je leiderschap, aanvoerder.
Ja, alles.
Dus ja, wie gaat dat oppakken?
Ja.
Ga je dat naar binnen halen, als dat kan? Of moet het binnen de club, binnen de huidige selectie, moet er iemand opstaan? Ja, zeg het maar.
Daar komt bij, even buiten het voetbal, hij is ook iemand bij Groningen die de norm houdt.
Ja.
die in die kleedkamer ervoor zorgt dat Pietje zijn sokken in de wasmand gooit, bij wijze van spreken. Die ervoor zorgt dat die cultuur op een bepaalde manier gedragen wordt. Mm-hmm. Het is hetzelfde als jij hier niet bent, ja, dan gaan dingen anders. Nou, is dat niet zo'n ramp? Want,
nee, gelukkig zeg je anders en niet beter.
Nee, ik kijk luik, maar...
Nee, tuurlijk.
Hij heeft zo'n belangrijke rol binnen FC Groningen. Het verlengstuk van de trainer. Ja.
En, ja. Maar goed, hij is ook binnengehaald van Almere City. Dus wie weet, er staan er nog meer van dat soort jongens op de lijst.
Ja, zeker. Alleen, dat heeft wel natuurlijk weer... Oh, je bedoelt die gehaald kunnen worden.
Ja.
Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel pas in de zomer. Dan zit het seizoen er al op.
Ja.
Ook Racing, die had natuurlijk enige tijd nodig om op het niveau te komen waarop die nu zit.
Ja, nee, ja zeker.
Kijk je nu naar die twee posities. Want ook Tika de Jonge die is er nog niet bij tegen Ajax.
Nee.
Die deed afgelopen week wel weer mee op het veld. Mm-hmm. Maar ja, nog individueel. Het is vaak binnen individueel groep. En dan een keer bij de selectie. Want die is er zo lang uit. Die gaat echt nog niet direct weer in de basis spelen. Hij was met Racing een geweldig koppel.
Ja.
Nou, Tika de Jonge valt weg. Daar krijg je Land voor terug.
Ja.
Doe je een flinke jas mee uit. Want ik vind dat Land het niveau op dit moment... ja, gewoon nog niet heeft eigenlijk wat je had gehoopt. Nu valt ook nog eens Racing weg. Degene die Land enigszins ook nog bij de hand kon pakken af en toe. En van achteruit die lijnen ging uitzetten. Nou, wat is dan de meest logische vervanger, denk ik, nu daar? Jorg Schreuders.
Ja.
Die heeft daar in de jeugd gespeeld. Best wel veel ook. Hij denkt ook dat het zijn favoriete positie is.
Ja.
Maar die heeft daar zo lang niet gespeeld. Die is, denk ik, voornamelijk ook echt bezig met zijn eigen spel. En die kan moeilijk dan ook nog eens Land bij de hand gaan nemen. Omdat hij het zelf, denk ik, moeilijk genoeg heeft. Dus daardoor is er op die linkerkant of rechterkant, waar je hem ook kwijt wil, ook weer een vacature.
Nee, het is wel een puzzel even.
Daar ga je dan, heb je Van de Werf, Metu neerzetten.
Dat wil jij graag.
Nou,
dat
ja, kijk,
dat kan bijna niet anders.
Nou, kijk, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb een tijdje geleden... ik had Schreuders eigenlijk altijd alleen maar gezien aan de buitenkant, tweede spits.
Uh-huh.
Ik was een tijd terug, was ik bij een wedstrijd van Jong Oranje. En... toen heb ik hem gezien spelen echt op de zes posities. Wat was aanvoerder.
Hij, wat, ja, in de Emmen was
in
dat,
Emmen,
hè?
Ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat beviel me heel erg goed.
Ja.
Ik had hem daar nog niet zien spelen. Dus later kwam ik Paul Matthijs tegen. En die heeft natuurlijk met hem gewerkt. Dus ik zei tegen Paul, god Paul, even, ik zeg, ik heb die Schreuders zien spelen op zes. Dat beviel me eigenlijk wel heel goed. Heeft hij daar wel eerder... Toen zei Paul inderdaad, nou, bij mij heeft hij daar ook wel gespeeld. Dat kan hij inderdaad wel spelen, 6, 8.
Ja.
Nou, ik denk, kijk, gisteren was er op een gegeven moment een situatie gekomen waar hij inkomt en langs. Maar ik denk inderdaad dat je nu moet kijken dat je in ieder geval met Schreuders de kans moet geven om op die positie te gaan spelen. Ja. Want ook Land is natuurlijk gehuurd, dus die gaat ook, wat je ook van hem goed, slecht maakt, even, ja, die gaat ook terug.
Ja,
misschien, ik had hem graag al eerder misschien naast Racing gezien, zeg maar. Maar ja, nu ontkom je die niet aan.
Nee.
En dan moet je dus inderdaad aan de buitenkant, waar hij dan ook kan spelen, ja, daar zal je anderen moeten hebben. En dan zeg ik, nou, dan zet dan maar Meto neer. Zet aan de andere kant van de Werf neer. En zet Taha lekker op 10.
Ja, maar die is er dus ook niet bij.
Net
nee,
oké, okay,
nee, de aankomende wedstrijd niet.
Ja, dus dan zou je Willemsen met Van Bergen daar
krijgen. Ja, dat kan. Alleen ik vind dan, als je kijkt naar... Dat druk zetten met z'n tweeën, prima en alles. Maar ik vind in bepaalde situaties moet je dan toch wel iets meer... een van de twee een soort 9,5, 10 van maken, zeg maar. In de verdedigend opzicht. Mm. Als je die eerste druk hebt gehad. Ik vind dat ze iets te ver echt als twee spitsen dan fungeren. Ze hebben allebei niet echt dat vermogen om ook, zeg maar, net achter de spits te spelen. Vind ik, in de tweede of derde fase. Kijk, in het begin het druk zetten, dat doen ze prima, vastzetten met z'n tweeën. Maar ja, dat is een keuze aan de trainer, hoe die dat gaat oplossen. Ik ben wel heel benieuwd, moet ik zeggen.
Ja, nou, ik denk dat die het gewoon zo kan overnemen, toch?
Nou maar ja, dat denk ik wel, ja.
Ja.
Ik zou dat wel zo doen. Ja, in de spits, ja, ik moet ook zeggen, ja, weet je, zoals gisteren ook. En je moet dan, en dan... Je hebt ook niet zo heel veel, en dan komt zo'n waarde erin. Ja,
ja maar...
Dat doet het me ook niet.
Nee, maar ik vind dat wel bijzonder. Hè? En ook vorige week gaf Lukina, ja, hij kan een half uurtje meedoen.
Ja, ik heb geen idee waarom. Of,
nou ja, hij heeft wat blessures gehad. En het lukt hem niet om ja, druk te zetten, de intensiteit te leveren wat er van hem gevraagd wordt?
Nou, het valt niet mee, om het zo maar te zeggen. En het hele jaar is het eigenlijk al... Natuurlijk, het hele jaar heeft hij niet echt dat je denkt van...
Hij heeft één doelpunt gemaakt en die had afgekeurd moeten worden.
Tegen Telstar.
Tegen Telstar, ja. Met die deal van Prins.
Ja.
Dus, ja, dat is wel spijtig.
Nou, en het is natuurlijk wel jammer, want op zich het type natuurlijk wat hij normaal zou kunnen zijn, dat je ook een spits hebt die het fysieke in de lucht, en dat is natuurlijk wel prima om erbij te hebben. Maar ja, tot nu toe is de impact nul.
En vanuit zijn gezichtsveld, dan krijgt hij genoeg aanvoer.
Nou ja, kijk, het helpt natuurlijk altijd als jij spelers hebt die aan de zijkant hem kunnen bedienen natuurlijk.
Maar bij RKC werd hij zo wel bediend.
Ja.
Als ik mijn goals voor de geest haal.
Ja, maar ja, als je gisteren kijkt met Taha dan, zeg maar, die dan uit die vrije trap en de corners, en die natuurlijk in die vrije rol vanaf de rechterkant, wat ook prima is, als die vanaf de rechterkant komt. Die heeft natuurlijk wel die bal die voorzet. En hoeveel corners hebben ze gisteren niet gehad? Ja, toen stond hij er niet in natuurlijk, maar normaal gesproken...
Ze hadden in het eerste kwartier er al
vijf
of zo.
Vijf corners.
Ja. Dan zou je zeggen, dan is er genoeg mogelijkheid om erin te kleunen, zeg maar.
Ja, maar ja, uit corners wordt heel weinig gescoord door FC Groningen.
Ja, maar toch wel weer dode spelmomenten. Dat gaat de laatste weken wel bezig. Hè? Tegen Twente was de goal van Peersman natuurlijk ook
uit
een hoekschop. Ja. Die dan eerst eventjes terug werd gelegd.
Die eerste goal, die vrijbal, hoe die daartussen valt, is natuurlijk fantastisch.
Ja, ja.
Net niet hoog genoeg voor een keeper te komen. Net ertussenin. En dan loop je zo tegenaan. Dus dat, ja, die kwaliteit heeft hij natuurlijk. Dus je hebt wel mensen die dat kunnen. Ja, zondag dan niet of zaterdag dan niet. Maar dan speelt niet, maar...
Zaterdag komt Ajax op bezoek.
Ja.
Hans Nijland zei vanochtend op Radio Noord... Ajax komt hier toch met knikkende knieën naartoe.
Ja, zeker.
Ja, dat denk jij ook?
Ja, ik denk dat het voor al die ploegen... Groningen uit niet de meest favoriete tegenstander is.
Maar ook zeker in deze
fase niet.
Oh, precies, want...
Ja, ver weg.
Het is gewoon een lastige wedstrijd. En ze hebben natuurlijk niet zo heel goede herinneringen de laatste tijd aan een uitwedstrijd in Groningen. En als Groningen het volle stadion en het publiek gaat erachter en het zit even mee in het begin en je kan die energie brengen, dan denk ik dat ook een Ajax daar het heel lastig mee zou kunnen krijgen. Het is jammer dat je een aantal basisspelers er natuurlijk niet bij hebt. Hè, dat je Racing niet bij hebt, Taha niet bij. Maar ja, ik hoop het dat ze dat wel
kunnen. Andersom moet Groningen bang zijn voor Ajax?
Groningen is altijd bang voor Ajax. Het is altijd...
Is die voor Ajax of zo?
Ja, ik...
God, zeg maar. Hij zit elke keer Ajax maar te verdedigen daar.
Ja, terwijl jij hier degene bent die in Amsterdam geboren is, notabene.
Ja, maar, ja, ik weet het niet. Maar...
Ben je eigenlijk een Ajax, die?
Ja, wel geweest, toch?
Nou, ik heb er wel gespeeld natuurlijk.
Dan heb je de gevoelens... Dat kan natuurlijk.
Nee, niet speciale, speciale voor of zo. Kijk, het is speciaal omdat je daar begonnen bent. En ik heb daar in de jeugd gespeeld. En met heel veel generaties toen gespeeld... die allemaal wel doorgekomen zijn, zeg maar. En als ik daar ben... Ik ben afgelopen vrijdag er nog een jonge Ajax wezen kijken. Is het wel leuk om even te kijken. En mensen te zien. En oude teamgenoten en oude trainers. Dat is altijd leuk. Maar voor de rest heb ik er niet echt een speciaal gevoel bij. Zo van, dat is mijn club of zo. Dat heb ik helemaal niet.
Nee.
Kijk, en het is natuurlijk... voor Groningen zijn het vaak bijzondere wedstrijden. Hè? Tegen Feyenoord, Ajax, PSV. We zagen ook tegen PSV... Hè, dat het echt hartstikke goed was van Groningen. En iedereen liep echt dik tevreden het stadion uit. Ondanks dat je verloren hebt.
Maar ja, die kansen.
Maar je verliest hem uiteindelijk wel. En dat gebeurt natuurlijk eigenlijk 9 van de 10 keer... wel tegen dat soort tegenstanders... dat je aan het eind van de rit toch met lege handen staat. En ik ben er gewoon bang voor dat Groningen gaat overkomen. Maar ik vind het ook op voorhand lastig... om daar echt wat over te zeggen. Want je weet het gewoon echt niet. Hè? Wat Roy zegt, als zij... inderdaad in het begin eventjes de boel een beetje mee hebben. He, voor hetzelfde geld doet zo'n Metu ineens iets geks. Ik weet nog, we hadden het net over het debuut van Robben.
Ja,
die Kees van Wonderen helemaal zoek draaien.
Ja, ja, ja.
Van Wonderen die op de duur Robben neerlegt. Ja. En Johansson die een vrije trap binnenknalt achter Dudek. Dat je denkt van hoe dan? En dat had je van tevoren natuurlijk nooit voorspeld. Maar omdat het zo moeilijk te voorspellen is... zijn de keren dat je een resultaat pakt tegen dat soort tegenstanders... ja, alleen maar mooier.
Maar als je gisteren...
Het maakt het speciaal. Het blijft natuurlijk toch speciale wedstrijden.
Ja.
En dat kan dus ook uitmonden tot iets speciaals. Ja, als je erin gaat zoals jij erin gaat in het begin... ja, dan hoef je niet eens te beginnen. Dus ik hoop niet dat jij trainer... ja, als jij als trainer zo praat, dan kunnen we wel stoppen.
Ja, ik ben geen trainer. Maar,
ja, je doet je best en uiteindelijk verlies je toch. Ja, lekker dan. Nou, ja.
Maar waar ik ook een beetje op doel... Ajax presteert natuurlijk ook ver ondermaats dit seizoen.
Als je Ajax nu tegen PEC Zwolle...
dat is toch niet om aan te gluren?
Kijk, dan... Dat moet je ook een beetje houden vastgeven. Ja. En die zijn er ook, dat zeg ik, er is niet één club die echt blij is. Als je een rijtje moet maken van wat zijn de lastige uitwedstrijden, dan zal Groningen er altijd tussen staan. Of Groningen goed draait, slecht draait. Je weet dat daar iets kan gebeuren. Nou, zij hebben al een slechte ervaring nogal gehad, natuurlijk, met Groningen uit. Ja. Maar jij noemt een aantal resultaten. Er zijn best wel resultaten gehaald, natuurlijk, ook tegen die topclubs. Ja, dat Feyenoord waar jij het over hebt, dat was notabene een club die de Europa Cup 2-team won. Dus ja. Het kan altijd. Zekers. Alleen je moet het even mee. En daarom, ja, ik wil niet de fanclub uithangen voor een meedoe. Maar daarom vind ik dat je...
Voorzitter,
om iets te creëren, ja. Hè, om juist dat vuurtje iets... Zo'n speler zou dat misschien helemaal niet, maar de kans is dat dat net even dat vuurtje aanwakkert. Dat vinden mensen mooi. De supporters vinden het
zeker,
mooi.
Zeker.
Eigen jongen vinden dat mooi.
Kijk, en ik denk, zou het allemaal leuk vinden. Kijk, als Groningen natuurlijk hartstikke goed gaat doen tegen Ajax.
Oh ja?
Dat staat buiten kijf.
Jij, maar... jij ook, jij vindt het ook wel.
Natuurlijk.
Ja, okay. Je had hem moeten horen bij die 2-2 vorig jaar.
Oké.
Okay. Nou, dat was Elwin Baas.
Ja,
gerechtigheid.
Maar ja, kijk, als je mij gewoon puur voor afvraagt... en misschien ben ik af en toe wat pessimistisch, hoor, dat kan.
Echte Groninger.
Ja, dan denk ik het niet. Maar weet je, dat gevoel had ik dus ook bij PSV... En ondanks dat Groningen verloor, ik heb genoten van hier tot ginder. En als je verwachting aan het begin minder is, en ze doen het goed, dan is de euforie alleen maar groter.
Ben je een pessimist of realist?
Nou ja, dat is aan anderen dan om te bepalen.
Roy?
Nou, ik snap wel wat Stefan broer. Als je realistisch kijkt, maar ja, ik vind dat je mag ook af en toe eens... dromen en,
ja, tuurlijk.
Hopen. En zeker in de situatie die ze nu zitten met zoveel wedstrijden... als je het eerste helft van het seizoen ziet. En nu, het is gewoon jammer dat het nu zo loopt. En je hebt nu een aantal tegenslagen achter elkaar. Met natuurlijk nu in Volendam met de blessure. Met de goal die je tegenkrijgt. Uiteindelijk heeft het natuurlijk ook met kwaliteit te maken. Waar we het over hadden. Hè. Gisteren ook. Ik had ook gezegd, joh, als je 2-2... Ik zei het op de tribune al. Je zag het toen ze de gelijkmaker maakten.
Ja, dus Van Bergen die bal pakken.
Die bal pakken en een ander aantal zeiden... Hup, gebaren van hup, naar voren. En als een kip zonder kop naar voren rennen. Ja, dat is niet slim. Kijk, speel je goed al die weken. Je haalt je punten. Dan snap ik het. Dan denk je, joh... Misschien winnen we hem nog. Maar in de situatie die je zit, met de resultaten die je gehad hebt... Dan moet je die 2-2 moet je koesteren eigenlijk. Ja. En sterk nog, ik denk op dat moment misschien Volendam wel heeft... van, hey, verrek, wij gaan. En als je dan gewoon compact blijft staan, denk ik, oké, de 2-2... dan heb je misschien ook nog kans dat je jezelf in een counter... of in een omschakelmoment misschien nog een kans krijgt om die 3-2... omdat Volendam misschien denkt van, hey, we gaan toch voor die 3-2... Dus dat heeft ook wel met ervaring te maken, met kwaliteit te maken, denk ik. En
ja. Heeft het nog zin om deze week alleen maar te gaan afwerken? Een beetje lullig natuurlijk nu, maar ik bedoel... En dat je als keeper dan denkt van... Nou, ik laat de bal, hou ik wel even niet tegen.
Laat
maar
jou
gaan.
De hele week...
Dan wil ik wel even op doel.
Intro's oefenen.
Maar dan moeten ze misschien Stefan even uitnodigen.
Voor het zelfvertrouwen.
Nee, maar als jij de hele tijd gaat afwerken in een fase die haalt alles eruit op de training, dan word je ook niet blij.
Nee, maar ik zeg het nu wel grappig, alleen er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ik bedoel,
ga je natuurlijk in een week allemaal niet.
Nee, en ik mag toch hopen dat we vanuit gaan dat aanvalspatronen en afwerken genoeg gedaan wordt. En ja, soms is het ook gewoon niet aan te voelen waarom iets wel of niet werkt. Ze zullen dat uiteraard doen. En. Ja, hopelijk gaan ze een paar kansen krijgen en die er nu wel ingaan.
Klein voorspellingje.
Oeh.
Jij doet daar niet aan, dat weten we.
0-4.
Dat verbaast me dan. Ja,
dit wordt ook de kop, hè? Van,
ja, precies.
Dat verbaast me dan weer niet, hè? Dit, hè? Ik ga voor een 1-1.
Nou, dan zeg ik een 2-2.
Okay.
Dan heb je spektakel.
En daarmee voorkom je dat je 7 keer op rij verliest. En dat is het negatieve clubrecord.
Ja, dat zou natuurlijk heel, heel zuur zijn.
Ja. Maar, ja, we sluiten de koffiecorner even af. Even stilstaan bij het overlijden van Wim Masker.
Ja, vorige week zaterdag overleden, hè, op 69-jarige leeftijd. Ja. En ja, dat komt wel binnen, moet ik zeggen. Hè. Wij hebben Wim hier ook heel lang als analist gehad. Hij is ook wel eens in de podcast natuurlijk te gast geweest. En ja, bovenal was dat gewoon, of was Wim, een hele fijne man. Echt een lieve man, mm-hmm, die ook hier altijd voor ons klaar stond. Los van het feit dat we hem natuurlijk enorm waardeerden om zijn voetbalkennis en dat hele pakket. Ja, was het gewoon een hele fijne, prettige man in de omgang.
Altijd opgewekt.
Altijd vrolijk. Altijd een positief woord ook voor een ander.
Mm-hmm.
En dat hij er dan nu niet meer is, dat komt wel binnen.
Heb je hem gekend, Roy?
Ja, uiteraard. Ja. Ja, zeker. Ik sluit me helemaal aan bij Steven. Een hele fijne man.
Mm-hmm.
Die ook gewaardeerd werd, denk ik, in alle stukjes wat hij schreef over de jeugd. Hij was altijd bij de jeugd natuurlijk.
Vanaf het begin af aan?
Vanaf het begin. Ja. En, nee, ook qua persoonlijkheid gewoon een hele fijne man. Dus mm-hmm. Nee, triest.
Ja. Kijk, en ook dat er bij Groningen zoveel aandacht is, hè, voor zijn overlijden. Met die geweldige sfeeractie ook nog gisteren in het uitvak.
Ja.
Dat zegt een hele hoop. Hè. Wat veel mensen voor me niet weten is hoe erg hij bij Groningen ook echt gewaardeerd werd. Want hij is een aantal jaar geleden, dat was volgens mij voordat Han Bergen werd aangesteld als RVC-lid, gevraagd of hij die functie wilde bekleden, maar dat wilde hij niet, omdat hij
dan was hij zijn onafhankelijkheid kwijt.
Nou ja, exact. Hè. Dan kon hij niet meer doen wat hij altijd deed. En hij zat natuurlijk wel, wat dat betreft, met de gezinsbode in een luxe positie. Hij zat niet echt op de actualiteit, hoefde zich niet met transfers bezig te houden. Veel meer beschouwend vanuit de achtergrond eigenlijk. Daardoor wisten mensen ook, als ze Wim wat vertelden, nou, dat werd ook niet direct doorgeluld of direct opgeschreven.
Mm-hmm.
Kan je een hele mooie vertrouwensband met mensen opbouwen. En ja, dat beschadigde hij ook niet. En dat is wel een kwaliteit.
Ja.
En hij is hier dit seizoen nog best wel vaak ook analist geweest.
Mm-hmm.
En
Heel snel. En dan ook nog, natuurlijk moeten we ook even vermelden dat Lammert Oosting is in dezelfde week ook overleden. 79-jarige leeftijd.
Ja.
55 jaar lang vrijwilliger geweest van FC Groningen. Ongekend.
Ja, vanaf het begin, hè?
Vanaf het begin. Bekend door zijn enorme snor, opa Walrus.
Goeie bijnaam ook, hoor.
Ja, dat is fantastisch. En ook hij was altijd opgewekt, pretogen.
Altijd met de uitwedstrijden mee, ook, hè? Met de bus.
Zorgde voor alle vrijwilligers dat die het allemaal naar het zin hadden. Lunchpakketjes brengen.
Beheerder van het Fluxhoes, hè, waar de vrijwilligers samenkomen voor de wedstrijden.
Ja,
ja, kijk, ook voor Lammert Oosting, dat zijn mensen uiteindelijk, hè, die de ziel van FC Groningen waarborgen.
Ja.
Zeker.
Als je het dan hebt over FC Groningen DNA, hè, waar wij, ja, dat wordt te pas en te onpas gebruikt, maar dan kun je wel stellen dat zij in ieder geval DNA wel in de ader hadden.
Als je het dan hebt over hoe ze daar bij FC Groningen mee omgaan,
ja,
dan doen ze dat wel echt heel mooi weer. En dat is ook wel eens anders geweest de afgelopen jaren.
Ja.
Voor Wim hebben de jeugdelftallen met rouwbanden gespeeld. Er is voor aanvang van elke jeugdwedstrijd een minuut stilte in acht genomen. Ze hebben een aantal weken geleden dat Wim Maskerpad onthuld.
Ja.
Ja, ik vind dat dat grote klasse.
Ja, dat sluit ik me absoluut
in. En dat is dan eigenlijk waar een relatief kleine club ineens dan heel Groningen kan zijn.
Ja, absoluut.
Zeker, maar ook wat je gisteren dan ziet, hè? Ook de supporters. Hè?
Ja, ik bedoel, uniek.
Dat maak je ook niet vaak mee, denk
Nooit.
Ik. Voor een journalist.
Nee.
Nee.
Dat je dit ziet, dat was ook wel indrukwekkend. Dus daar mogen de supporters echt wel een heel groot compliment voor hebben.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, het laatste woord is aan Dick Lukien over Wim Masker. En daarna sluiten we af met een van zijn favoriete liedjes. Always Look on the Bright Side van de Monty Python. Want Wim was immer opgewerkt. En dat gold eigenlijk ook nog in tot aan de laatste dagen eigenlijk. Hè, was hij opgewerkt. En in dat lied zit eigenlijk alles. Mannen, bedankt. Roy ook bedankt.
Ja.
Wat mij betreft tot een volgende keer.
Ja, leuk.
Als Martin verhinderd is.
Ja.
En Stefan, tot maandag.
En, tot maandag, Leo.
En, dankjewel. Bedankt voor het luisteren uiteraard. En blijf nog even luisteren met deze mooie woorden van Dick Lukien over Wim Masker.
Geweldige man. Enorm veel verstand van voetbal. Enorm hard voor deze club. Heel erg betrokken. Bracht nuance. In goede tijden en in slechte tijden. Dat vond ik altijd wel mooi. Hè? Als er heel veel... als het echt heel goed ging, dan wist hij altijd wel een waarschuwend vingertje te heffen. En in hele slechte tijden wist hij ook altijd wel weer positiviteit te brengen. Ja, het feit dat iedereen hem ook leek te mogen. Iedereen snapte dat hij veel voetbalverstand had. Ja, dat zegt denk ik alles over de persoonlijkheid die hij was. En je weet dat het einde eraan zat te komen. Maar ik schrok wel heel erg toen ik van de week die mededeling kreeg. Omdat ik eigenlijk vanaf mijn eerste fase hier als beloftetrainer al heel veel met hem heb gesproken. Ik vond die maandagavond ook Kopers altijd met Rob en Aukje ook. En, onder het genot van een gakbal en zaten we nog heel vaak boven, heel lang na te praten. Ja, liefde voor voetbal, liefde voor de club. Ik ga hem enorm missen. En vanaf deze plek ook heel veel kracht en sterkte gewenst naar vrouw en kinderen en kleinkinderen.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get the
said, they'll never make that money back.